Welkom bij Zen en Zo, een podcast over muziek, mystiek, zen en poëzie door Marloes Lazaal. Allereerst wil ik de mensen bedanken die Zen en Zo hebben ondersteund via Petje Af. En mocht je ook iets willen bijdragen aan deze podcast, kijk dan op petjeaf.zenenzo. Vandaag is mijn gast zenleraar Dick Verstegen, verbonden aan Zencentrum Nijmegen. Dat is bijzonder omdat hij inmiddels voor de tweede keer te gast is in Zen en Zo, omdat hij alweer een prachtig boek heeft afgeleverd. Na Oya verscheen dit jaar Welkom in de werkelijkheid, waarin hij zich verwondert over het mysterie van de werkelijkheid en vaststelt dat wij zelf de wereld en het universum zijn. Reden genoeg om af te reizen naar Nijmegen voor een fijn gesprek. Wat heb je een fijn boek geschreven, Dick?
Nou, wat leuk dat je dat zegt.
Ja, Welkom in de werkelijkheid.
Ja, hier is het te doen. Hier is het te doen. Het is altijd in dit moment nu. En dat heeft me zo altijd zo geïntrigeerd. Ik kan wel zeggen van, oh ja, alles is hier en nu. Maar voor mij werd dat op een bepaald ogenblik zo reëel. Dat alles alleen maar in dit ene moment gebeurt. Dat werd zo fascinerend. En dat de werkelijkheid zich in al dat soort momenten afspeelt. Ja, dat ik dacht, ik ga toch eens een boek schrijven over de werkelijkheid. Eigenlijk een beetje een vervolg op Oya, waarin het gaat om het zien naar binnen. En dit is misschien net weer iets meer naar buiten, hoewel je kan eigenlijk geen echt onderscheid maken tussen binnen en buiten.
Ik zou je willen vragen, want op de eerste bladzijde al, nog voordat het begint, heb je een prachtig gedicht van Pessoa geciteerd. Zou je dat willen voorlezen?
Ik heb geen filosofie. Ik heb zintuigen. Als ik al spreek van de natuur, dan niet omdat ik weet wat zij is, maar omdat ik haar lief heb. En daarom juist heb ik haar lief. Want wie lief heeft, weet nooit wat hij lief heeft. Nog waarom hij lief heeft. Nog wat liefde is. Liefhebben is de eeuwige onschuld. En de enige onschuld is niet denken.
Wat doet het jou?
Het gaat rechtstreeks naar de kern van de zaak. Dat is wat het, waarom ik het zo prachtig vind. We weten het niet. Kunnen we iets begrijpen van die werkelijkheid, dan merken we dat we wat er om ons heen is, maar met één gemoedsbeweging kunnen bejegenen, en dat is liefhebben. En dat gaat niet lukken als je er te veel bij denkt. Dus laat het denken maar denken en blijf in die werkelijkheid verkeren. Blijf daarbij. En dan zie je dat niet denken is inderdaad nodig om, nou ja, noem het maar tot onschuld, noemt Pessoa het, tot ontlediging of, hè, wat Nico zegt, ontbloting te komen. Laat het maar. Geef je over aan dit leven zelf.
Nico is Nico Tiedeman.
Nico Tiedeman, mijn leraar, ja.
Is ook mijn leraar.
Ja, ook jouw leraar, ja, precies. Ja, je hebt gelijk. Onze leraar, ja. Ja.
Wat was voor jou de belangrijkste inspiratie om dit boek te maken? Je hebt er net al iets over gezegd, maar wat was het dat je dacht, dat moet het nu zijn?
Ja, dat kan ik zo helemaal niet zeggen. Ik werd zo getrokken en geïntrigeerd door wat ik net vertelde, dat in dat moment altijd in die werkelijkheid alles oplicht. En dat ik dacht, ik wil daar iets over schrijven. En toen heb ik wel vrij vroeg al de titel verzonnen. Want dit is toch ook iets dat ons uitnodigt om er te zijn. Welkom, welkom in die werkelijkheid. En daarbij zit je al misschien meteen een beetje in de kern van de zaak. Want ik zei net tegen je, ik word zo geraakt door dat boek van Kader Abdollah.
Met de teksten van Rumi.
Wat je zoekt, zoekt jou. Hè? Dus dat je steeds meer ik noem het dan maar de goddelijke kant, die daar ook aanwezig is, ontmoet en misschien wel enigszins leert kennen. En dat is die kant die jou ook zoekt. En jij zoekt die. Ik zoek die, laat ik het zo zeggen. We zoeken die, voor, denk ik. Ja.
Nou, dat vraag ik me wel eens af. Er zijn natuurlijk veel mensen die die kant niet zoeken. Ja. Of in ieder geval zeggen dat ze die niet zoeken of daar niet mee bezig willen zijn. Ja. Of,
ik denk persoonlijk dat iedereen daarmee bezig is. Alleen door op dit, in dit aardse bestaan te vertoeven, zeg maar. Je wilt je uitdrukken en in die uitdrukking zit eigenlijk al meteen die wens tot ontmoeting.
Je schrijft op een gegeven moment ook, en dat is een beetje misschien in het verlengde van de tekst van Rumi, de dingen hebben jou nodig.
Ja, ja, ja.
En alle dingen zijn heilig.
Ja, 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 ja,
wat
ja.
bedoel je daarmee?
Ja. Denk maar aan de derde regel, geloof ik, in de Bodhisattva-gelofte. Hè? Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze alle te bevrijden. Hoe pijloos het oorzaak van lijden ook is, ik beloof ze alle te bevrijden. Hoe talloos de dharma's ook zijn, ik beloof ze alle te verstaan. Alles heeft je iets te zeggen. Dharma is ook een woord voor ding. Hè? Het is ook een woord voor de leer of de werkelijkheid. En ik denk dat de Boeddha bij uitstek iemand was die volledig verankerd in de werkelijkheid stond.
Op een gegeven moment heb je het over koans. Als ik dat nou even heel simpel zou vertalen, zou je kunnen zeggen zenraadsels. Maar dat zijn het eigenlijk niet, het is veel subtieler. Wat zijn het volgens jou trouwens?
Zen-koans zijn levenssituaties die altijd over jou gaan. Als ik een koan doe, gaat die over mij. Hè? Maar je snapt het, stel dat ik jou een koan zou geven, dan gaat die over jou. Hè? Ja.
En dus, het is iets wat tussen een leerling en een leraar plaatsvindt. Hè? Ja, je gaat als leerling naar je leraar en dan krijg je een koan.
Ja, ja,
en
ja.
dan moet je daarmee gaan zitten.
En dan laat je die koan als het ware als een soort gordijn in je hoofd neer. En dan laat je er alleen maar zijn. En dan ga je buiten het zitten, ga je natuurlijk ook over cognitief nadenken. Over wat zou die kluns nou toch bedoelen met zijn vragen en dit en dat.
Want kan je een voorbeeld geven van een koan?
Een monnik komt bij Joshu, of bij, in ieder geval bij een zenmeester. Maar ik dacht dat het Joshu was. En die zegt, wilt u mij onderricht geven? En dan zegt de zenmeester, die zegt, heb je ontbeten? Heb je je ochtendpap al gehad? Dat staat er geloof ik letterlijk. Ja, zegt hij dan, die heb ik gehad. En dan zegt de zenmeester, zou je dan je kommetje niet eens afwassen? En daarop wordt de monnik verlicht. En dan is de vraag natuurlijk van, ja, hoe komt het nou dat die monnik daar verlicht werd bij dit antwoord van dat kommetje? En hoe druk je dat uit? Hoe laat je dat zien? Je kan wel verbaal gaan antwoorden en sommige koans moet je ook verbaal beantwoorden, maar probeer het te belichamen en probeer het te laten zien. En het antwoord, ja, ik geloof dat ik dat nou maar niet helemaal moet geven, want dat is in een podcast die zo openbaar kan worden, is dat natuurlijk niet zo goed. Maar
nee, officieel is het geheim, toch?
Ja, daarom. Het is iets tussen leraar en leerling in feite. Dus laat ik dat niet doen, maar in ieder geval, je kunt wel op je klompen aanvoelen waar dit naartoe gaat. Wat is er met die monnik aan de hand? Dat zijn wel dingen die je ook min of meer reflectief kunt bedenken, want er is iets met die monnik aan de hand. Die monnik die staat op de rand om dingen te begrijpen. En dan zegt die zenmeester zo, ja, heb jij je al gegeten? Heb jij het al een beetje gesnapt? Heb jij het echt een beetje door? Ja, zegt hij dan, die monnik, hè, die dat waarschijnlijk wel begrepen heeft. Zou je dan je kommetje niet eens afwassen? En dat is helemaal in de kern, want dat betekent iets van, zou je niet alles loslaten? Want je houdt je nu nog vast aan het idee dat je iets aan inzicht heb, zeg maar. Dat zijn de mooie dingen van die koans. Vaak gaan ze een beetje op die manier, niet altijd helemaal hetzelfde hoor, maar Nico Tiedeman, onze leraar, die heeft daar een prachtig boekje over geschreven, over zen koans ook.
Nou schrijf jij, over zen koans wordt geweldig veel onzin opgedist.
Klopt, ja.
Zoals?
Nou, dat het onoplosbare raadsels zijn, bijvoorbeeld. Het is helemaal, het is, wat is oplossen? Oplossen, dat is een raar begrip in dit geval. Hè? Het gaat erom dat je de koan tot je door laat dringen. Oh ja, dit is er aan de hand. En dat als een koan opgelost wordt, hè, dat iemand dan de verlichting heeft bereikt. Hè? Nou ja, dan moeten we. Dat is ook zoiets hoezo? Hè? Ik bedoel, van verlichting? Wat is verlichting? Dat zijn over zo.
Nou ja, over nou we het er toch over hebben. Kan je daar antwoord op geven?
Nou, ik denk dat elk mens verlicht is. Maar dat we alleen, ja, we moeten dat doorkrijgen. En dan kan je natuurlijk zeggen van, heb jij het doorgekregen inmiddels? Dat is het punt. Ik heb niet de pretentie dat ik het helemaal door heb, maar ik ben er naartoe aan het groeien. Dat heb ik wel het idee, ja. Dat ik, oh ja, weet je, het gaat die richting uit. En het fascineert me mateloos, nog steeds. Het is ook heel belangrijk om je totaal niks te verbeelden, bijvoorbeeld. Ik weet het niet echt, maar ik ben vol verbazing. Ik probeer het te benaderen. Dat is wat ik in dat boek doe. Ik loop op de tast door die werkelijkheid. En ik probeer wat ik daar tegenkom, probeer ik iets mee te doen. Om die reis, ik heb het wel eens een reis naar God genoemd, om die te kunnen afleggen.
Nou, er komen twee dingen op. Want kan verlichting ook een soort permanente staat van zijn volgens jou? Er zijn veel mensen die dat nog steeds denken. En die zeggen dan ook, ja, maar dat is een verlichte meester. Alsof die dag in dag uit ergens in de verlichting rondwaart.
Ja.
Dat kan ik me vrij moeilijk voorstellen. Ik denk dat mensen verlichte momenten hebben en weer onverlichte. Dat een beetje een heen en weer gaan is. Maar dat is maar mijn gedachte na een aantal jaar.
Dan denk ik dat we het behoorlijk eens zijn. Want alweer, onze leraar, Nico, die zegt daar altijd over, verlichting bestaat niet, maar verlicht handelen wel. En dat is inderdaad, denk ik, het beste waartoe we komen kunnen. En verder in de aanvaarding dat je voortdurend doet wat jij ook zei, van dat je weer, oh ja, nu zit je weer hier en daar zit je. Dat gaat maar, dat loopt maar heen en weer.
Nu schrijf je op een gegeven moment, de beste leraren zijn geen weters, maar onderzoekers.
Ja.
Toen dacht ik, nou, dan zit jij goed eigenlijk als voormalig journalist, toch? Dan ben je al een soort, dat onderzoeken zit je in het bloed, zeg maar. Terwijl ik ook wel denk, leerlingen willen natuurlijk antwoorden.
Ja.
Ook.
Ja, maar ik heb ze niet.
Oké.
Okay. Nee, ik heb geen antwoorden. Ik kan alleen maar lesgeven, zeg maar, vanuit mijn eigen ondervinding. En dat kan ik aan mensen laten zien en aan mensen zeggen. En ik hoor wel terug dat veel mensen daar veel aan hebben, zeg maar. Maar ik heb geen pasklare antwoorden. Iedereen moet het ook zelf uitvinden. Dat is ook ongelooflijk belangrijk. Je kunt het niet als concept binnenkrijgen en daar dan, ja, je kunt het wel als concept binnenkrijgen, maar je moet er zelf mee aan de slag om het te gaan belichamen, zeg maar. Want anders dan werkt het natuurlijk niet. Nee.
Op een gegeven moment schrijf je, je moet doen wat je te doen hebt.
Ja, ja.
Maar hoe weet je dat?
Ja, daar heb ik natuurlijk een pasklaar antwoord op, maar dus dat begrijp je zeker wel. Ja, namelijk het antwoord van, luister naar de ware stem van je hart, zoals ik dat wel eens noem. Maar dan kan je natuurlijk onmiddellijk vragen van, hoe doe je dat dan, naar de ware stem van je hart luisteren? Ja, maar dat is wat ons leven is. Dat doen we voortdurend. We zijn steeds achter elkaar door bezig met het zoeken van, wat is nou mijn ware stem? Wat is mijn ware gevoel? Wat is mijn ware wil om te doen? Wat wil ik eigenlijk? En het is heel belangrijk om je dat goed af te vragen. En dan komt er een antwoord op. Daar vind je de ware stem van je hart, omdat je die dan leert uitzeven uit al die andere stemmetjes. Hè, van over, ja, maar je moet toch wel brood op de plank, en je moet zekerheid, en je moet goed verzekerd zijn, en je moet geen onnodige risico's nemen. En zo, dat soort dingen. Dat is allemaal heel verstandig om dat te denken, hoor, dat soort dingen. Maar dat is niet de ware stem van je hart. Als je die vindt, dan weet je precies wat er te doen is. Dat weet je dan. Hè?
En heb je dat zelf ook zo ervaren?
Ja,
heb je bepaalde keuzes gedaan uiteindelijk, ook in je werkende leven, doordat je die stem bent gaan volgen?
Ja, dat denk ik wel. Ja, want ik heb natuurlijk, toen ik in de journalistiek zat, heb ik toch wel eens een keer dingen gedaan, banen aangenomen, waarvan ik later zei, had ik eigenlijk niet moeten doen. Maar de laatste 30 jaar heb ik echt het gevoel dat ik in een soort flow zit van. Nadat ik Ellen ontmoet heb, hebben we gereisd eindeloos 2 jaar. Hebben echt de hele tijd on route geweest en zo. Later nog in Indonesië en zo. En ja, toen die Zendo weer opzette, dat had ik al eerder gedaan. En het wordt me ook aangereikt, zeg maar. Het gaat gewoon omdat het gaat zoals ik graag wil dat het gaat. En het gaat wel langzaam. Maar dan ontmoet ik Misha, hè, mijn beoogde opvolger. En dan gaat die Zendo daar maken, hè, dat vloeit allemaal bij elkaar. En ik denk, ja, dat heeft kennelijk zo moeten zijn. Die boeken die ik de laatste tijd schrijf en zo, op een of andere manier hoort dat er allemaal bij. Zo heb ik echt het gevoel van dit is een constructieve taak die ik te doen heb hier en die ik met beide handen aangrijp. En hoewel ik een beetje op leeftijd ben, hè, heb ik het gevoel dat ik daardoor ook jong blijf en fris, zeg maar. Omdat ik het moment wil volgen en tegelijkertijd in relatie tot die stem van mijn hart. En dat je ook merkt dat het waar is wat Rumi zegt. Wat je zoekt, zoekt jou. Hè? Dat is ook zo. Er zit zo'n sterke wisselwerking in tussen wat er gebeurt, zeg maar, en waar ik naar verlang. Dat het bijzonder is.
Maar denk je, want ik denk dat jij ook een heel bevoorrecht mens bent. Ja, dat je dat op deze manier hebt kunnen waarmaken en ervaren. Want ik kan me voorstellen, mensen met veel minder mogelijkheden. Ja, of die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt. Of dat die zeggen, ja, dat is allemaal leuk en aardig doen wat je hartje ingeeft. Maar ik moet gewoon zorgen dat ik nog naar de Lidl kan aan het eind van de week, bij wijze van spreken.
Ja, soms. Soms lijkt daar een tegenstelling in te zitten en vaak misschien ook wel niet.
Nou ja, ik zit gewoon hardop over te denken, hoor. Hoe gaat dat voor iedereen op? Moet doen wat je hartje ingeeft.
Ja, maar dat is.
Kijk, dat je het kan vinden.
Nee, maar wat je hartje ingeeft hoeft helemaal niet alleen maar het bouwen van een sangha of zo te zijn. Nee. Of een boek, weet ik veel. Nee, maar ik heb laatst was ik een soort lijstje aan het maken van allerlei beroepen. Hè, die in het kader van de ware stem van je hart. Orgeldraaier. We kwamen laatst een orgel. Ja, geweldig. Maar ook iemand die in de zorg werkt, dat is misschien weer voor de hand liggend. Maar ook iemand die zegt van ik ga een café-restaurant omgooien, openen. Aan de Bemmelse dijk aan de Waal. Prachtige plek. Iemand die daar zijn ziel en zaligheid in steekt, waardoor daar honderden, duizenden mensen naartoe komen. En die daar een geweldig mooi moment hebben, zeg maar. Als je alleen over die Waal uitkijkt, dan word ik al helemaal lyrisch van, zeg maar. Nou, dat kan ook de ware stem van je hart volgen zijn. Of een prachtige kok zijn, weet ik veel. Of een bescheiden kok. Dat maakt niet uit. Als je lekker ertessoep kan maken, dan doe je ook al iets wat heel bijzonder is. Het is zeker niet voorbehouden aan dat ik bedoel te zeggen van, alleen als je iets met zen of in spiritualiteit gaat doen. Nee, alles is wat mij betreft spiritualiteit. Iedereen creëert voortdurend allerlei dingen. Ik zeg altijd, we bakken voortdurend taarten voor elkaar. Dus, maar als je je laat leiden door alleen maar, ik zit vast omdat ik geen geld heb, bijvoorbeeld. Ja, dat is ongelooflijk. Beroerde situatie is dat. Dus ik probeer daar als het ware doorheen te gaan kijken en te zien dat, als je doet wat je te doen hebt, dan verlies je daarbij helemaal niet je eigen belang uit het oog. Je kunt helemaal je eigen ding doen, al is het maar op 1 vierkante meter. En toch in open verbinding, want daar gaat het eigenlijk om, met de wereld staan, met de ander en met de wereld. Als je dat gaat afperken, of laat afperken, de andere krachten buiten je, dan heb je daar schade van. Ik heb zelf het idee dat de mensheid en wat er allemaal op de aarde is, dat het, en alle dieren en alles, het is één organisme. Marjan Slob, die is nu denker des vaderlands, die schreef ooit, we zijn wandelende klompjes aarde, in een boek van de Lege Hemel heet dat. Wandelende klompjes aarde. En toen drong opeens, wat ik al lang wist, hè, ik geloof dat ik het ook in een boek schrijf, tot me door van ja, dat is wat we zijn. We zijn echt helemaal volledig verknoopt met die aarde. Als je dan nog leest wat Philip Blom daarover zegt en zo. Ja, oh ja, natuurlijk. We zitten in een paar kilometer zit dat niveau met de atmosfeer enzovoort waarin wij kunnen leven. En wij zijn deel van die aarde. We zijn deel van het universum. We zijn helemaal daarmee verknoopt. We zijn één organisme, is dus waar ik naartoe wou. We zijn in wezen één organisme. Laten we alsjeblieft niet doen alsof dat niet zo is. En daarmee de aarde vernietigen. En misschien elkaar ook.
Ja, want op een gegeven moment haal je ook een speech aan van
Chief Seattle. Ja.
Zou je daar een stukje van willen voorlezen?
Ik had nog vers in mijn herinnering dat ik vroeger, toen ik nog lang en breed gewoon journalist was en nog nooit van Zen gehoord had, dat ik een tekst bewaard had in een ANWB-boekje in de jaren 70, denk ik. En dat was deze tekst. En die heeft me altijd geïntrigeerd. En dat boekje had ik nog steeds. Dus die tekst heb ik, zoals die daar staat, heb ik helemaal overgenomen. Hij zegt het zo prachtig. Ik denk dat het een van de eerste ecologische manifesten is geweest. Dit weten wij. Alles hangt samen als het bloed dat een familie verbindt. Alles hangt met alles samen. Wat er gebeurt met de aarde, gebeurt met de kinderen van de aarde. De mens heeft het web van het leven niet geweven. Hij is slechts één draad ervan. Wat hij met het web doet, dat doet hij met zichzelf. Nee, dag en nacht kunnen niet samengaan. Onze doden leven voort in de stille wateren van de aarde. Zij keren terug als de voetstappen van de naderende lente. Het is hun geest die als een rimpeling van de wind over het water van de meren loopt. Dit geeft dus die volkomen verknooptheid van de mens met de natuur aan. Het wezen van de aarde, zeg maar. En wat daaruit voortkomt. De mens is volledig afhankelijk van wat er om hem heen allemaal gebeurt. En pas bij die realisatie, wat je ook een vorm van zien zou kunnen noemen, daar treedt iets op. Ook het gevoel van verbinding, waar we het net al even over hadden. Waardoor mensen waarschijnlijk andere keuzes kunnen gaan maken. En zeggen van oké, ik snap, begin te snappen waar het over gaat. En ik ben niet een afgescheiden iets van de rest van dit universum. Ik hoor er in alle opzichten bij. Dus ik ga ook met wat ik te doen heb, ga ik ook proberen om het als het ware in stand te houden. Dat is een hele andere beweging dan dat je zegt vanuit mijn beperktheid ga ik alleen maar proberen om te redden wat er te redden valt aan mijn zelfbeeld, zal ik maar zeggen.
Ja, want je komt op een gegeven moment ook in een hoofdstuk heel expliciet op de Global Village. Waar de wereldsamenleving zich op een kantelpunt bevindt. De klimaatverandering, te ver doorgeschoten economische groei, de uitputting van de aardbodem. Nou ja, de hele opsomming. Hè? Ja. Maar hoe zorg je dat je met al deze realisaties je ook helder blijft zien? Wat moeten we doen vervolgens? Ja, dat overweldigt ons allemaal.
Eigenlijk vraag je van hoe kun je helder blijven zien?
Ja.
Of hoe kun je helder zien ontwikkelen? een lastig te beantwoorden vraag, hoor. Want we doen het al. We zien van nature helder. Dus het gaat erom dat je dat wat je ziet gaat herkennen. Het enige wat je hoeft te doen is wat je ziet. Hè, en dat gaat niet alleen om je ogen dan. Hè, wat je ziet, dat doe je met al je zintuigen. Dat je dat ook echt toelaat. Oh ja, dit is het. Dit zie ik. Dit merk ik. Hè. Dat zien is een heel subtiel proces van gewaarwording. Longchen Pa bijvoorbeeld, die zegt ook, die heeft het over helder gewaar zijn. En dat betekent heldere gewaarwording. Helder gewaar zijn is heldere gewaarwording. Dat klinkt als een beetje als ouderwetse termen, maar het is het er helemaal laten zijn zoals het is. Dat is alles. Het is niet iets heel bijzonders, maar je moet wel de herkenning van wat je ziet toelaten.
En is de belangrijkste tool daartoe, om er maar een goed Nederlands woord te gebruiken, zitten?
Zitten werkt openend. En daar geloof ik ook in. Ik zit zelf ook iedere dag nog. En ik weet niet hoe het werkt, maar het werkt op een of andere manier je bevattelijk te maken voor wat er gebeurt in het leven, in je eigen leven. En dat is een belangrijk voordeel ervan.
Ben jij trouwens een voorstander van geëngageerd boeddhisme, zoals Bernie Glassman dat uitdroeg, hè, met zijn Zen Peacemakers en die organisatie, die is nog steeds heel erg actief?
Ik vind het behoorlijk oké, laat ik het zomaar zeggen, hè. Ik denk niet dat het absoluut nodig is dat je je eigen doen en laten in een soort actievorm omzet. Maar ik vind het wel heel oké. En als je nou kijkt wat wij aan het doen zijn met die nieuwe Zendo, ja, dan zijn we toch ook bezig om, dat staat allemaal in het teken van het ecologische bewustwording ook. Omdat Misha dat ook heel erg sterk ziet als een aspect van verbinding. En dat zie ik ook zo. Dus op die manier zou je kunnen zeggen, ja, er zit toch een vorm van actie in of zo. Maar het is meer een bewustwording. En dat is toch ook waar Bernie Glassman op uit was, denk ik.
Maar niet per se in een activistische vorm dat je gaat mediteren in Auschwitz of gaat koken voor de daklozen.
Nou,
of
ik zou dat, geloof ik, zelf niet zo gauw doen. Maar ik zit er nog zelf wel over te denken om een keer mee te gaan naar Auschwitz. Ja, zeker. Want ik weet dat ze er zijn, dat ze er ook jaarlijks zijn. En daar zit ik nog over te denken, hoewel ik niet meer zo piepjong ben. Maar dat is echt waar. Ik vind dat juist heel goed om dat soort dingen te doen. Ja. Want er is daar iets, niet alleen dat er iets gebeurd is, dat elke beschrijving tart. Er leeft daar natuurlijk iets, dat kan niet anders. En dat zou ik wel eens met eigen ogen willen ervaren, zeg maar.
Jij kunt je heel goed door kunst laten meeslepen, heb ik gemerkt in het boek. Zoals door de pathos van Marsman. Omdat je, zoals je zelf schrijft, groots en meeslepend wilde leven.
Ja, ja,
dat
vond
ik leuk, want dat herkende ik ook.
Ja.
Is dat iets wat nog steeds een grote drijfveer is?
Ja, ik heb het allebei. Ik ben een huismus en ik wil eruit. Dus die twee kanten heb ik allebei.
Ja, en je zegt op een gegeven moment, een kunstwerk is een brug.
Ja.
Een brug naar wat, vroeg ik me af.
Ja, dat is gewoon een brug naar God. Dat is heel simpel. Als ik het zo mag noemen, hè, in deze Zen-podcast. Maar ja, goed. Een brug naar het mysterie. Dat is het. Misschien beter gezegd, toen ik een keer zei van dit boek is een reis naar God, toen zei Maria Adriaan, een goede vriendin van mij, zuster van liefde, die zei, Dick, zij is, het is een reis in God. En dat is inderdaad veel beter uitgedrukt. Ik heb in Oja wel eens gezegd, we leven in God en God leeft in ons. En dat meen ik ook echt. En via de werkelijkheid kun je God leren kennen. Dat is mijn oprechte mening. Ja.
Maar heb ik toch even een... Terwijl ik, voor mij is dat helemaal geen rare... Want ik kom ook uit een katholiek en daarna protestant nest en zo. Ik heb alles meegekregen. Dus ik heb helemaal geen problemen met die termen. Maar ik weet dat er veel zennies en boeddhisten zijn. En denk je, nou, waarom moet God nou toch overal bijgesleept worden? Kan dat niet zonder?
Ja, het is een woord voor het onuitsprekelijke, het onweetbare, het onkenbare. En daarom gebruik ik het tegenwoordig wel eens. Het komt in mijn boek, ik heb het opgezocht, 58 keer voor. Maar God is ook een woord dat in onze westerse christelijke beschaving heel bekend is. En ik heb zelf het begrip God ver van me afgeduwd, een hele tijd. En langzaam, voetje voor voetje, ben ik weer teruggekeerd naar dat begrip van God. En ik dacht, het geeft eigenlijk perfect weer waar we het over hebben. Dat mysterie dat ons omringt. En dat we ook zelf zijn. Het is echt ongelooflijk. En daarom gebruik ik het mondjesmaat toch maar.
Nou, die brug naar dat mysterie, want je haalt een aantal voorbeelden aan. Bijvoorbeeld het straatje van Vermeer.
Ja, het is weergaloos. Hè?
Waar zit hem dat in? Waar zie jij dan de brug in?
Voor mij is het ook bijvoorbeeld een brieflezende vrouw. Is een van de dingen. Hij heeft er twee geschilderd. Eentje specifiek die... Die vind ik heel erg bijzonder. Dan kan je niet zeggen dat is dit in verfstreek X of in de manier waarop hij zijn textuur heeft behandeld. Het mysterie van wat de werkelijkheid is, dat zit op een of andere wijze verpakt in die schilderijen van Vermeer. Hoe ik dat moet uitdrukken, weet ik ook niet. Maar hij heeft dat kunnen condenseren in zijn werk op een manier die ik echt geweldig vind. En die je bijvoorbeeld... Ik zie dat bij Rembrandt niet terug. Specifiek bij Vermeer vind ik dat zie ik dat gebeuren.
Ja, jij zegt op een gegeven moment... kunstenaars willen homines amores zijn.
Ja.
Wat zijn dat?
Liefdesmensen. Liefdevolle mensen. Mensen die van hun leven houden, zeg maar. Ja, en dan kan je zeggen van ja, maar... Al die kunstenaars die in armoede leven en hun oor afsnijden en zo, dat soort dingen. Ja, dat is toch allemaal niet rozengeur en maneschijn. Maar ik denk dat Van Gogh, over wie we het dan nu hebben, dat hij enorm de werkelijkheid van het leven, van zijn leven, heeft kunnen waarderen, zeg maar, kunnen zien. Hè, daarvan heeft kunnen... Ja, daar heeft kunnen doen wat hij uiteindelijk ook wilde doen.
En daar hoef je niet per se gelukkig van te worden?
Nee, dat hoeft niet. Nee.
Dus het kan ook heel goed zijn dat je doet wat je te doen hebt... terwijl je een heel ongelukkig leven leidt?
Dat zou kunnen, ja. Ik denk over het algemeen wel dat je in die verbindingsactie, zal ik maar zeggen, die je dan toch doet... Dat je daar in ieder geval zoveel vrede met je eigen omstandigheden en zo kunt krijgen. Dat je zegt, oké, dit is het en zo doe ik het. Hier doe ik het mee, zeg maar. Dat het een zekere tevredenheid oplevert. Zou kunnen, denk ik wel. Hoeft niet altijd. Er zijn grote geesten die ik ook zeer hoog heb staan, zoals Alan Watts bijvoorbeeld. En die zijn toch echt niet zo prettig aan hun eind gekomen.
Wat is er met hem gebeurd?
Het komt erop neer dat hij eigenlijk aan de drank kapot gegaan is. En dat zijn toch wonderlijke situaties voor iemand die zoveel inzicht heeft. Ja, hoe werkt dat in een mens? Ik weet het niet.
Waar ik nog benieuwd naar was, want op een gegeven moment heb jij het over... Het Japanse begrip yugen, of is het yugen?
Yugen, ja.
Wat betekent dat precies?
Mysterie. Hè? Dus openstaan voor het mysterie. Dat is, het is een, kun je de yugen in iets herkennen? Daar gaat het dan geloof ik over. En dat was ook een boekje waarin ik dat tegenkwam. Dat Michel mij heeft toegestuurd, Michel Dijkstra. En ik vond het een fascinerend idee dat je in de dingen het mysterie kunt herkennen. Hè. Ineens kun je zo geraakt worden door iets wat je ziet. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Daar gebeurt het. En ik denk zelf ook dat in de ontroering die daarmee gepaard gaat, dat daar iets van het herkennen van je eigen verlichting aanwezig kan zijn. Ja.
Want kun je Jugend beoefenen? Of nou, gaat het daar niet over?
Ik betwijfel het eigenlijk. Dus het is veel zitten, dus oefenen. En dan steeds meer zien wat die werkelijkheid in relatie tot jou betekent. Dat is eigenlijk wat Jugend, dat kan je opeens kan je dat dan tegenkomen. Oh ja.
Nou, ik was jouw boek aan het lezen in de Spaanse Alpujarras, in de bergen.
Ja.
Bergen, dat is het begin van de bergen. Prachtige plek, heel stil was het daar. En ik was 's ochtends, deden we yoga en meditatie, maar met een paar mensen. En het was heel stil. Dus op een gegeven moment, op de derde dag of zo, hoorde ik alleen maar het geluid van de vogels. En ook op een manier dat ik dacht, dat ik er helemaal in zat.
Ja.
En toen kwam ik in jouw boek, 's middags, bij een fragment waarin een zenmeester, is het Suzuki, tegen een psychiater zegt: ik weet niets van bewustzijn. Ik probeer mijn leerlingen te leren naar het zingen van de vogels te luisteren.
Ja.
En toen kreeg ik helemaal overal kippenvel. Moet ik het even wegleggen.
Ja.
Dat kwam ineens zo. Hè? Soms heb je van die momenten die zo samenvallen.
Ja, ja, ja.
Zou je dat onder Jugend scharen?
Met de bijpassende herkenning van: hé, wat is dit voor een toeval, hè? Of hoe je het ook noemen wil. Dat kan er zeker toe horen, ja, denk het wel. Maar ik had zelf laatst dat ik in een straat liep, gewoon hier heel dichtbij, en dat ik als het ware, dat kwam door de lichtval en door precies hoe die bomenrijen zich tot elkaar verhielden en zo, dat ik als het ware opgetild werd. Helemaal dat ik dacht van dit is zo'n Jugend moment. Dat is echt waar, dit was zo verbijsterend en zo indrukwekkend.
Ja, en dan moet ik altijd ook een beetje toch weer denken aan Bernie Klaasman. Want Welkom in de werkelijkheid in een hangmat in de Spaanse Alpujarras.
Oh ja, oh ja.
Tussen de bloemen en de vogels. Dat is natuurlijk heerlijk. Maar er zijn natuurlijk allerlei werkelijkheden die helemaal niet zo paradijselijk zijn. En ik moet ook, misschien is dat meer iets wat in mijn geweten dan steeds opspeelt. Dat Bernie Klaasman zei, opgaan in het mysterie of verlichting ervaren op je kussen, dat is als een soort masturbatie, dat heeft niks met zen te maken. Ja. Nou, hij was natuurlijk nogal uitgesproken in zijn opvattingen. Verlicht zijn gaat over de mate waarin je anderen helpt.
Ja.
Om het maar even, zodat je niet in allerlei gelukzalige gemoedstoestanden blijft rondbewegen. Dat kwam bij mij op, ook omdat in je boek, het is allemaal heel fijn en heerlijk en in de gloria. Ik dacht wel, wat een heerlijk leven heb jij. Nee, maar je hebt ook een keuze gemaakt om niet over het lijden te hebben, of over pijn, of over ziekte en dood. En, dat is, terwijl Nico, onze leraar, zet dat al ongeveer altijd bovenaan. Hè? Het begint ongeveer altijd met de eerste edele waarheid: het leven is lijden.
Ja.
En daar kom ik in jouw boek heel weinig tegen.
Ik sluit het lijden zeker niet uit. Ik heb niet, laten we zeggen, als een apart topic willen behandelen. Maar het is impliciet aanwezig in ieders leven. Hè? Dat kan niet anders. En de ene krijgt een enorme grote portie en de andere misschien wat minder. Maar iedereen heeft zijn eigen struggle. Iemand hoorde ik laatst zeggen van, misschien kan je het woord dukkha, dus de lijden, wat meestal vertaald wordt als lijden, wel het beste vertalen als stress. Het gaat erom, het lijden is zo impliciet, ook in elk moment, niet altijd. Het lichamelijke en mentale lijden dat er overal is, ja, dat hoort op een of andere wonderlijke manier ook bij de werkelijkheid. En ik bewier ook dat niet.
Nou, ik merkte bij mezelf een situatie waarin ik of ineens ziek werd of heel veel pijn had.
Ja.
Dat ik wel dacht, oké, dit is de uitdaging natuurlijk.
Ja.
Dit is ook Welkom in de werkelijkheid.
Ik heb net een hele, hele heftige knieoperatie gehad. En ik was 2-3 weken lang echt heel erg, depressief is misschien te veel gezegd, maar ik was uit balans. Ik zag het niet meer zitten. Ik was prikkelbaar. Ik was helemaal niet meer de man die ik zo doorgaans ben. En dan is die, laten we zeggen, die Jugend en al die dingen zijn al ver te zoeken. Maar wat mij wel heeft geholpen is dat ik me herinnerde, het is wel zo. En daar moet je het dan mee doen. En dan maar hopen dat het weer terugkomt, dat het weer beter wordt. Hè? Dat is eigenlijk wat je dan te doen hebt. Maar vertrouw die herinnering. Nou, dat is alles wat je dan kan doen. Maar dan ben ik het ook kwijt, dat wil ik maar zeggen.
Waar ik natuurlijk nog nieuwsgierig naar ben, is welke muziek zou je luisteraars willen laten horen?
Je zei net van, het is allemaal een beetje roze geur en maneschijn, maar mijn topic voor de muziek is Miserere van Allegri. Dat is niet zo vrolijk.
En wat inspireert jou met name zo in dat muziekstuk?
Het is een prachtig lied, hè? Dus de toonzetting vind ik weergaloos. En het is door een of andere paus, die heeft de opdracht gegeven aan Allegri om het te schrijven in de 17e eeuw, zo'n 1630 als ik het wel heb. En het is toen ontzettend lang is het een geheime melodie geweest die alleen op zo rond Goede Vrijdag werd gezongen in de Sixtijnse kapel. En toen heeft Mozart, toen hij veel later dat een keer meemaakte, die heeft dat in één klap heeft hij dat opgeschreven. De geheime muziek is zomaar uit zijn blote hoofd. Daarom is het nog bekend. Ja, het is gewoon ongelooflijk prachtig. Het heeft ook een grappige raakvlak met dat lied van berouw. Hè, dat we bij de Jukai of bij de Shuke Tokudo uitspreken. Iets van al het kwade karma door mij begaan. Vanuit mijn beginloze haat en begeerte en onwetendheid, zoiets dergelijks, hè. Nu toon ik voor dit alles mijn berouw, enzovoort, enzovoort. Dan denk ik van, wat moet je met zo'n tekst in de zen? Hè? Nou, deze, die doet me daar behoorlijk goed aan denken. Er zit trouwens ook hele mooie strofen in als je die vertaalt. Verban mij niet uit uw aanwezigheid en neem uw heilige geest niet van mij weg. Als je zo helemaal in de ellende zit, dan heb je die verbinding met die geest niet meer. Hè? Of met het mysterie, of met het goddelijke, of met het bewustzijn, hoe je het allemaal noemen wil. Blijf bij me, zeggen ze hier tegen God, hè? Maar tegen het mysterie. Blijf bij me. Hè? O, geef mij weer de troost van uw hulp en bevestig mij met uw vrije geest. Dat is een prachtig zinnetje. Bevestig mij met uw vrije geest. Daar gaat het om, hè? Dat het mysterie, hè, dat naar jou toe komt, dat is vrij. Dat maakt jou ook vrij. Dat is waar het altijd over gaat.
Aan het eind van deze aflevering hoor je het hele stuk van Allegri, maar eerst wil ik nog van Dick Verstegen weten wat op dit moment zijn favoriete gedicht is.
Ja, dat is de tekst van het gedicht van Rumi, Code heet dat. Staat in het boek van Kader Abdollah en dat boek dat heet Wat je zoekt, zoekt jou. Nou, dat is een thema wat mij zeer aanspreekt. Wanneer ik achter de dingen aanren die ik denk dat ik wil, worden mijn dagen een kachel van angst en onrust. Maar wanneer ik op mijn rustige plek zit, loopt wat ik nodig heb naar me toe, in alle rust, zonder pijn. Ik heb begrepen dat wat ik wil, mij ook wil. Dat het ook naar mij zoekt. Een code voor het leven. Maar alleen voor wie zijn oor bij dit geheim te luisteren legt.
Mooi, prachtig. Dick, dank je wel.
Jij ook bedankt, Noarloes.
Je hoorde Dick Verstegen over zijn boek Welkom in de werkelijkheid. Dat verscheen bij uitgeverij Asoka. Te vinden op asoka.nl. De muziek was het stuk Miserere mei Deus van Gregorio Allegri. Uitgevoerd door Voices 8. En heb je genoten van deze podcast en wil je iets bijdragen in de kosten van dit liefdewerkje? Ga dan naar petjeaf.com/zenenzo. En geef dan gelijk zoveel mogelijk sterretjes in je podcast app. Waar je ook alle vorige afleveringen van Zen en Zo nog terug kunt luisteren. Op mijn website, marloeslazelle.nl, vind je informatie over mijn andere activiteiten en over het boek en cd Zij van het Noorden. En op mijn Spotify-pagina, Marloes Lazelle, vind je ook onze muziek. Volgende keer is mijn gast Helma Ton. Ze was burgemeester, daarna een succesvolle mindfulness trainer en verdiept zich tegenwoordig in luisteren naar muziek, maar vooral naar de ander. Heel graag tot de volgende keer.
Love.